Drie presidenten in een week tijd.
Ja, dus drie presidenten op een week tijd. En dus in die week tijd, het is begonnen op maandag 9 november, toen heeft het Peruaanse congres een stemming georganiseerd om de president af te zetten. Ze noemen dat in Spaans een vacancia, dus het afzetten van de president. Het congres had een beetje tegen verwachtingen in, toch voldoende stemmen verzameld om die president af te zetten. En men deed daarvoor beroep op een artikel in de grondwet dat zegt dat de president afgezet werd wegens morele incapaciteit om het land te besturen. Nu, de concrete, meer formele aanleiding was dat er kort daarvoor aan het licht gekomen was dat dus die president, Martin Vizcarra, schuldig bevond, of dat er een beschuldiging tegen hem liep over corruptie, over de periode toen hij gouverneur was van het departement Moquegua, waar hij van afkomstig is in het zuiden van Peru. Maar ook dat is maar de halve waarheid, want waarom het congres er echt zo op gebeten was om de president af te zetten, was omdat deze president specifiek een anticorruptieagenda had. En hij had enkele dagen ervoor bekendgemaakt aan het congres dat tientallen congresleden verdacht werden ook van corruptie, dat daar een onderzoek naar liep en dat de resultaten daarvan, dus de uitspraak daarvan, niet lang op zich meer zou laten wachten. En dat heeft eigenlijk de congresleden opgejaagd om heel snel werk te maken van de afzetting van Vizcarra. Want het was dus in september hebben ze dat nog eens geprobeerd en toen kon men niet genoeg stemmen verzamelen om de president af te zetten, dus toen was die motie mislukt. Maar dus nu op 9 november is die wel degelijk gelukt. En het punt is dat dus heel die beweging om de president af te zetten, dat initiatief kwam vooral van de voorzitter van het congres, dat was Manuel Merino. En die heeft dan, eenmaal de president afgezet was, is die, heeft die zichzelf uitgeroepen tot president. Maar dat heeft dus helemaal niet lang geduurd, want het volk is daarop massaal op straat gekomen om hun ongenoegen te uiten. Niet zozeer omdat zij. Allee, enerzijds wel kon Vizcarra effectief rekenen op een grote goedkeuring van de bevolking. Maar de protesten waren vooral gericht tegen het manoeuvre van het congres. Tegen het feit dat zij op dit eigenste moment een diepe politieke crisis van Peru gingen ontketenen. Of laten we zeggen, de crisis nog dieper maken. En dan met die crisis bedoel ik dan de politieke instabiliteit die er heerst in het land. Maar ook de context van de coronapandemie die Peru uitzonderlijk hard getroffen heeft ook.
Ja, en dan maandag heeft die Merino ook de baan geruimd.
Effectief een week later en onder druk van aanhoudende straatprotesten, niet alleen in Lima, maar ook in de andere landen, in de andere steden van het land, is het volk werkelijk massaal op straat gekomen. De politie is daar heel hevig tegen opgetreden. Daar zijn twee doden bij gevallen, minstens twee doden. Er zijn tientallen mensen gewond geraakt. Er zijn ook tientallen mensen vermist in die chaos. En er zijn ook specifiek gericht op journalisten die hun werk deden en die verslag wilden uitbrengen en filmden wat er allemaal gebeurde. Daar is men ook heel agressief tegen te werk gegaan. En dat alles heeft gemaakt dat het volk eigenlijk de verontwaardiging is blijven stijgen en de protesten zijn blijven duren tot uiteindelijk Merino geen andere uitweg meer zag dan af te treden. En dan is het congres bijeengekomen, een nieuwe schikking van het congres, een nieuwe groepering van het congres bijeengekomen om ja, de impasse te doorbreken en opnieuw een interim-president aan te stellen die dan toch aanvaardbaar zou zijn voor, ja, voor het publiek dat op straat was. Hè. En dus daar is een president uitgekomen, Francisco Sagasti. En waarom dat die figuur aanvaardbaar is, is die Francisco Sagasti is van de Partido Morado. En net die partij in het congres had tegen de afzetting gestemd. En vandaar dat zij een zekere credibiliteit hadden om de president te leveren. En dus ik zeg nu, die is interim president, omdat Zelfs, allee, dus, men is ook zo verontwaardigd. Waarom moest men nu Viscara afzetten? Omdat het namelijk een politieke agenda voorlag. Er zijn verkiezingen gepland voor april, voor 11 april 2021. Dus er was een heel duidelijk tijdsschema dat Viscara zou vertrekken. Dus Viscara die blijft nog aan zolang deze presidentiële termijn loopt, tot eind juli. En dan zou die sowieso baan moeten ruimen.
Er is wel dus een groot probleem met corruptie. We kunnen het daarover hebben, maar meer specifiek dan Vizcarra. Het is een beetje verward natuurlijk, want hij kondigt
Is
dan
ook
aan
de
dat er
schuld
een
van
onderzoek
Rutte.
zal komen tegen tientallen congresleden.
Ja.
Maar tezelfde tijd wordt hij dan zelf, zou hij zelf corrupt zijn. Hoe moeten we dat dan lezen?
Dat wijst op de verzieking van de politieke context, niet alleen in Peru, maar in verschillende landen in Latijns-Amerika. En ook heel de corruptie, grote corruptie thema, waarvoor dat Pedro Pablo Kuczynski, maar ook nog vier andere presidenten van Peru, vier voorgaande, mee te maken hebben. Die zitten allemaal in het hele corruptiedossier van Lava Jato van Brazilië, waar dat Dilma Rousseff is voor moeten vertrekken en waar dat Lula voor in de gevangenis zit. Dus dat is een heel corruptiedossier dat te maken heeft met het Braziliaanse bedrijf Odebrecht. Dus Odebrecht had ook contracten in Peru. En dus de vorige presidenten van Peru, dus die Kuczynski, maar ook Ollanta Humala, ook Alain Garcia, ook Toledo, die zitten allemaal in dat net van Lava Jato, van dat corruptiedossier. He, dus Viscara zit niet in het corruptiedossier van Lava Jato, maar van een lokale bouwbedrijf, een Peruaans bouwbedrijf, dat ook steekpenningen gegeven heeft om contracten te kunnen binnenhalen.
Maar Vizcarra, want hoe zit dat dan? Want het is toch eigenaar dat hij een groot project of onderzoek aankondigt over corruptie, terwijl hij zelf weet dat hij zelf gevoelig is daar of kwetsbaar is.
Ja, hij heeft wellicht gehoopt dat dat dossier niet aan het licht zou komen voor hij, terwijl hij nog in functie was. Hè.
En heb je er zicht
Maar
op of dat dan effectief iets veel kleiner is? Want natuurlijk, ja, het is waarschijnlijk, zeker in een algemene cultuur van corruptie, zal het waarschijnlijk gemakkelijk zijn om iemand wel van iets te beschuldigen.
ja,
Terwijl de zaken
ik heb dat.
waarover je in het artikel spreekt, het gaat, ja, er is, dus je hebt daar met meneer José Carlos Agüero gesproken en die had het
Ja.
over politieke partijen die eigenlijk als maffiabedrijven of
Ja,
organisaties handelen. En dus
juist.
niet alleen zijn ze onder druk van economische belangen, zoals hier in België, Vlaanderen ook het geval is, en mediaconcerns, dat heb je hier ook. Maar het gaat veel verder. Drugshandel, illegale handel, mensensmokkel. Dat is natuurlijk, dat soort corruptie is natuurlijk veel erger dan bij wijze van spreken een cadeau ontvangen dat je niet mocht krijgen.
Het heeft met meerdere dingen te maken. En het heeft onder meer ook te maken met hoe het politieke systeem en de partijfinanciering bijvoorbeeld in Peru of in Latijns-Amerikaanse landen is georganiseerd.
Ja, maar
Hè?
heb je er zicht op
Dus,
of die aanklacht van aan het adres van Viscara effectief veel kleiner was dan wat het
ja,
lijkt?
er heeft iemand mij de bedragen genoemd, maar inderdaad, het gaat over een heel specifiek bouwproject dat er in Moquegua in zijn departement gebeurd is van één bedrijf waar hij, ik geloof, 1 miljoen soles, Peruaanse soles, voor gekregen heeft.
En wat is die munt
Dus
waard? Want als u zegt Solis of Smurf, dan is dat voor mij hetzelfde ongeveer.
ja, ik denk dat het zou neerkomen dan op een 250.000 euro.
Toch wel een deftig pakket, ja. En
Ja.
apropos, u had het over Dilma Rousseff, maar volgens mij zijn er nooit beschuldigingen tegenover haar geuit in de zin van corruptie, maar was het eerder over het feit dat er boekhoudkundig in de begroting iets zou ingezet zijn
Ja,
op een manier die niet
in
mocht.
de officiële impeachment van Dilma Rousseff gebeurd. Maar zij was in die zin betrokken bij Lava Jato, omdat dat ging over projecten van Odebrecht toen zij minister was van Energie onder Lula. En omdat het ging ook over contracten met Petrobras. En in die zin was zij de verantwoordelijke minister. He, dus zij heeft nooit aangenomen voor persoonlijke verrijking.
Ja.
Trouwens, dus zij is mee onderzocht en in heel het dossier. En er zijn verdachtmakingen geweest omdat zij de verantwoordelijke minister was op dat moment.
Ja, maar die officiële afzetting was toch omdat er ergens iets in de, ik dacht
Ja,
dat er een budget
ze heeft
opgemaakt
gezegd
was
dat
volgens
ze toen niet had
een manier die niet mocht,
beslissen.
terwijl dat dan in het verleden
Ja.
door andere partijen ook zo gebeurd was.
Ja, het ging gewoon over overhevelen van financiering van het komende jaar naar het
Ja.
nog lopende jaar.
Ja.
He, gewoon om sociale projecten mee te kunnen blijven financieren, he, zoals Bossa Familia enzovoort.
Ja.
Ja.
Oké, we zitten nu in Brazilië. Laat ons teruggaan naar Peru. Dus je ging vertellen over dus Manuel Moreno, Merino, pardon. Dus de man die de macht had overgenomen van Vizcarra na diens afzetting. En je zegt, die is een zogezegde Fujimorista. Voor de mensen van
Ja.
die minder dan 30, 35 zijn. Fujimoro.
Dus Alberto Fujimori, die was president in Peru in de periode toen er een burgeroorlog heerste in Peru. Dus Peru heeft een heel gewelddadige burgeroorlog gehad met Sendero Luminoso, het lichtend pad. Dat was in de periode 1980 tot 2000. En Fujimori is toen rond 1990 aan de macht gekomen. En hij heeft twee dingen gedaan. Hij heeft ten eerste een agenda gehanteerd van heel geweldig sterk in te gaan tegen het lichtend pad. De leider daarvan, Abimael Guzman, is toen gevangen genomen. Die zit trouwens nog levenslang in de gevangenis in Peru. Daar is geweldig veel geweld mee gepaard gegaan. Er is ook een waarheidscommissie geweest. Er is geweld geweest van de beide kanten, laat ons zeggen. Dus ook heel veel repressief geweld vanuit de staat, veel geweld vanuit Sendero. En een tweede element dat het Fujimorisme, wat Fujimori kenmerkt, is dat hij een heel sterke neoliberale agenda heeft doorgedreven in Peru, met ook een periode van heel grote protesten, straatprotesten, mensen die kwamen betogen met potten en pannen. Men spreekt over de Fujichoque, dus een geweldige schok die er door het land ging, door de grote besparingen, ontslagen, inperkingen van sociale uitgaven, wat er met een neoliberaal programma gepaard gaat. Dus dat is waar dat Fujimori voor staat. Nu, toen hij zijn bewind ten einde kwam, hij is ook heel zwaar beschuldigd van corruptie. Er zijn filmpjes opgedoken van hem met zijn vicepresident Montesinos, die zich
Ja.
heel zwaar bezondigd hebben aan corruptie. En Fujimori heeft jaren in de gevangenis doorgebracht, maar hij is vervroegd vrijgekomen omwille van gezondheidsredenen. Maar Fujimori zelf, zijn rol is wel uitgespeeld, maar zijn dochter is heel actief nog, Keiko. En Fujimori, en er is een hele clan die ook mee symbool staan voor heel die neoliberale politiek. Bovendien is de grondwet in Peru in de periode van Fujimori tot stand gekomen en zitten er een aantal elementen in die grondwet die dat neoliberale model in een keurslijf duwen. Net zoals vergelijkbaar met Chili, laat ons zeggen.
Ja, je geeft daar een voorbeeld van over de bescherming van de bedrijven.
Ja. Dat buitenlandse bedrijven extra bescherming genieten. Bijvoorbeeld tegen faillissementen of tegen protesten of schade dat ze mogelijk ondervinden, of contracten die uiteindelijk niet kunnen doorgaan, veel verregaander dan Peruaanse bedrijven,
Ja, allemaal in
bijvoorbeeld.
de logica dat eigenlijk de investeerder moet beschermd worden. Maar ook
Ja,
dus die Merino, is hij dan van dezelfde partij als de dochter van
die is van
Fujimori?
dezelfde strekking als Fujimori, ja.
Ja.
En dus zijn agenda was de privatisering van het onderwijs doordrukken. En dat ligt heel gevoelig, omdat er de voorbije jaren effectief werk gemaakt is van toegankelijk onderwijs, van publieke universiteiten die laagdrempeliger zijn, kwestie van studiegeld en zo meer. Hè. Dus
Ja.
dat er bredere lagen van de bevolking effectief kunnen toetreden tot dat hoger
En
onderwijs.
hij maakte er wel werk van, want dus je schrijft dat na zijn aantreden, hij is maar amper een week aan de macht geweest, nog niet, dat hij al een wet voorlegde om de universiteiten te privatiseren. Heb ik dat goed gelezen?
Ja, dat klopt. Maar wellicht zal dat nu teruggedraaid worden. Hè. Nu, Hij heeft dat heel snel willen doordrukken, maar de vraag is of dat als maatregel overeind gaat blijven onder de huidige regering, onder ja, de president Sagasti. Hè. Dus wellicht zal dat met de nieuwe samenstelling van het congres, zal die maatregel herroepen worden. Dat kan ik nu op dit moment geen duidelijk antwoord op geven
Ja.
of dat daar zijn beslag gaat krijgen. Ja.
Die historicus Agüero die je interviewde, die zegt mensen willen drie dingen. De mensen die protesteren, de verkiezingen op 11 april, de onafhankelijkheid van het grondwettelijk hof en de vrijheid van meningsuiting. Hoe ziet
Ja.
het er nu uit eigenlijk? Bijvoorbeeld ja, dat corruptieonderzoek dat dan ging doorgaan en dat men dan via de afzetting van Viscard probeerde te blokkeren. Is dat relevant? Gaat dat doorgaan? Die nieuwe... het is die derde president die aan de macht nu is, Francisco Sagasti. Kan daar wat beterschap verwacht worden? Of, ja,
ja, ik denk dus wel dat Sagasti verder zal gaan met die anticorruptieagenda, want dat is heel duidelijk wat de mensen vragen in Peru. En ik denk dat het ook belangrijk is om te weten, het komt inderdaad niet zo vaak in de pers, maar dus het feit dat de mensen massaal op straat gekomen zijn in Peru, de afgelopen 2 jaar, in 2018, 2019, zijn de mensen in Peru ook massaal op straat gekomen, net omwille van die voorgaande corruptieschandalen waar we het daar net over hadden, met de vorige presidenten die zijn moeten aftreden. Hè. Dus in heel het Lava Jato dossier, hè, met dus Pedro Pablo Kuczynski en Ollanta Humala en Alan Garcia, die uiteindelijk zelfmoord gepleegd heeft omdat hij geen uitweg meer zag in dat kluwen van corruptie. Dus dat corruptiedossier, ik denk, het volk gaat eisen dat men daarmee verder gaat werken. Ook de volgende president en zo meer.
Ja.
En dus wat Arturo ook heel duidelijk zegt, is wij willen geen revolutie. Wat wij willen is de democratie beschermen en de instellingen beschermen. En wij zien vandaag dat politieke partijen, die eigenlijk de vermomming zijn van maffiagroepen, dat die ook onze instellingen willen kapen. En dat die niet alleen corrupt zijn, maar dat die ook dus de instellingen willen bezetten om het hele politieke domein te herschikken naar hun private belangen.
Ja. Natuurlijk is het de achtergrond helemaal anders dan Libanon, dat dan een historie heeft van kolonisering door Frankrijk en die etnische opdeling of die religieuze opdeling. Maar van op een afstand lijkt toch zeker de zorg van de mensen een beetje hetzelfde in Peru als in Libanon. Een gecorrumpeerd politiek systeem met protest van de bevolking ten gevolge daarvan.
Ik denk ook dat het te maken heeft met een sterker bewustzijn. En wat ook wel in Peru heel sterk gewerkt heeft, zij hebben een heel degelijk netwerk van onderzoeksjournalistiek. En ook in heel die corruptieaffaire, het is vergelijkbaar met die Intercept in Brazilië, die hebben daar echt baanbrekend werk verzet om het Lava Jato dossier naar boven te brengen. Peru heeft ook zo'n onderzoeksnetwerk van ideale reporteros die het corruptiedossier in Peru naar boven gespit hebben. En zij zijn echt wel ankerpunten in het capteren van, het bewaken van het politieke domein, van de democratie. Dat is daarin toch wel heel belangrijk, denk ik.
Om helemaal af te ronden, want José Carlos Agüero, dus die historicus die je interviewde, die had het over hoe corrupt het systeem was, maar is er dan wel nog, ik veronderstel dat het dan vooral over de machtspartijen gaat, dus die aan de macht waren het afgelopen decennium, of de decennia, zijn er al politieke alternatieven?
Er zijn politieke
met enig gewicht, zal ik maar zeggen.
Dat is het grote probleem. Hè? Want dus, de persoon die nu vicepresident is Mirta Vázquez. En zij is iemand die directrice was van de Mensenrechtencommissie in Peru. Zij is eerder bij het Frente Amplio, dat links georiënteerd is. Maar zoals u zegt, zij hebben echt niet zoveel gewicht in de Peruaanse politiek. Maar natuurlijk kan dat wel opgebouwd worden. En als er zo'n sterke mobilisatie is vanuit de civiele samenleving, kan dat wel aan kracht winnen. Maar daar moet aan gewerkt worden. Ik denk dat dat nog niet is voor de nu komende verkiezingen. Ik denk dat de eerste prioriteit is zien dat die verkiezingen kunnen gerealiseerd worden en op een transparante manier.
Ja.
En dat er op de langere termijn met een grote alertheid moet gewerkt worden om de democratie te kunnen bewaren. en bewaken.